Ja, na deze onderbreking, we zijn voor de pauze gebleven bij Handelingen 19, vers 13. En daar ging het over de magiegebruikers, de magiërs, Simon en Elimas. En allerlei dingen die daar aan vastzitten. En dan zijn het, ja, inderdaad bezweerders uit Israël, hè, Joodse bezweerders. En de Heer heeft ook gezegd, toen hij op aarde rondwandelde in de zogenaamde bergrede, heeft hij ook gezegd dat niet een ieder die tot mij zegt, hè, Matthäus 7 bekende woorden, hè, niet een ieder die tot mij zegt, Heer, Heer, zal binnenkomen in het Koninkrijk van de Hemelen. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is? Velen zullen tot mij uitspreken in die dag, en die dag die nadert hoor, dat het koninkrijk opgericht gaat worden. Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgeworpen en in uw naam veel krachten gedaan? En dan zal ik hen belijden, ik heb jullie nimmer gekend. Vertrek van mij, jullie die de wetteloosheid bewerken. En dat was wat ook gebeurde in Efeze, daar waren ook Joodse bezweerders, die dan notabene de naam gebruikte van Jezus, hè, de Jezus die Paulus verkondigt. En die wilde daarmee een bezwerende, als het ware een soort van bezwerende formule uitspreken, waardoor dan die demonen uitgeworpen zouden worden. Nou, voor de pauze hadden we het even over dat er in onze dagen ook dit soort bijeenkomsten plaatsvinden. Wereldwijd, hè. Er zijn overal van die zogenaamde gebedsgenezers en demonenuitdrijvers, profeteerders, die ook de naam van Jezus in de mond nemen. Grote samenkomsten, waarvoor mensen al dan niet wat moeten betalen. En ja, die zeggen dan ook in de naam van Jezus dat dan mensen genezen worden en dat demonen uitgedreven worden. En ik ben bang. Dat als het koninkrijk aan gaat breken daadwerkelijk, dat de Heer, als hij gekomen is, dat hij ook tegen enkele van zulke, ja, ik weet het niet hoor, maar ik kan me zo voorstellen dat mensen die daar nu ook op podia heel druk mee bezig zijn, dat de Heer dat ook misschien wel tegen enkele van die mensen zal gaan zeggen. Dit, hè, dit, want het is niet zomaar natuurlijk, dit gaat hij natuurlijk ook zeggen als straks daadwerkelijk zijn koninkrijk aan gaat breken. En dan zullen ze tegen hem zeggen, ja, maar we hebben toch in uw naam. Ja, zegt hij dan, ja, nee, dit was, jullie waren anders bezig. Jullie waren anders bezig, ja. Er waren echter zo'n 7 zonen van Skeva, een Jood en hogepriester, die dit deden. Dus u ziet dat daarmee, en dit is ook misschien wel enigszins profetisch van ja, wat ook binnen het Joodse volk plaatsvindt, dat zij daar ook mee bezig waren. He, zij deden dat. Zij spraken ook van die bezweringen uit en gebruikten daar dan ook de naam van Jezus. Maar ja, dat was toch ten onrechte. Want zij waren niet zelf echt gelovigen. Kijk, een Filippus in Samaria en hier een Paulus en zijn medewerkers, dat waren echte gelovigen. En als ze dan in die naam spraken, dan had het ook kracht, dan had het ook gezag en dan gebeurde ook daadwerkelijk iets. Maar zij wilden dat als het ware even snel lenen, die naam van Jezus, en dat dan gebruiken binnen hun gebruikelijke bezweringszaken. Nou, kijk, en zij waren ook bezig met allerlei ja, bezweringen, allerlei formules uitspreken, noem maar op. Hè. Wij zouden dan nu zeggen toverformules. Ja, er zijn mensen die, hè, dat kan je ook leren, hè. Er zijn ook mensen die willen tovenaar worden graag, die willen dat graag leren. Nou, binnen Israël zou dit bekend moeten zijn wat in de wet staat. Kijk, in de wet staat, laten we maar even Deuteronomium 18 erbij nemen, als het gaat over deze dingen. Deuteronomium 18. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers... Juist, vers 10, vers 9. Deuteronomium 18. Wanneer u in het land komt dat de Heer, dat Yahweh, jullie Elohim, jullie geeft, mag je niet leren handelen overeenkomstig de gruweldaden van die volkeren. Onder jullie mag niemand gevonden worden die zijn zoon of dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt, of aan de wichelarij doet die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor Yahweh. En vanwege deze gruweldaden verdrijft Yahweh, jullie Elohim, deze volken van voor jullie ogen uit hun bezit. Oprecht moet u zijn tegenover Yahweh, jullie Elohim. Want deze volkeren die jullie uit hun bezit verdrijven, zult luisteren naar wolkenduiders en waarzeggers. Maar Yahweh, jullie Elohim, heeft u dat niet toegestaan. Nou, dat is heel duidelijk, hè, wat God hier zegt in de wet, in de Torah voor Israël. En u weet natuurlijk uit de geschiedenis, want als ik dit lees, dan moet ik denken aan koning Saul. Koning Saul, die ging naar die waarzegster in Endor, weet u wel. Die dan zogenaamd Samuel opriep. Maar Samuel kwam niet, want Samuel was overleden. Samuel was dood. Maar dat was een mevrouw, een medium, die kon dan zeg maar de doden raadplegen. En die zei, ja, ik zie Samuel opkomen. Nou, ze zag Samuel helemaal niet. Ze zag een demon of een boze geest die zich voordeed als was die Samuel. En die sprak ook iets uit wat niet klopte. Maar dat leidde er wel toe bij koning Saul dat hij sneuvelde. He, dus wat hier in de Torah staat. Ja, kijk, dit was een van de redenen waarom Israël die volkeren uit dat beloofde land moest verdrijven. En zelfs met de ban moest slaan. Dat had deze reden onder andere. He, de afgoderij. En we hebben vorige week ook gezien met de Efeze-studie dat het ook te maken had met afgoderij, maar ook met allerlei onreinheid, hè, op seksueel gebied. Hè, daar waren die volken ook mee behept, waardoor er ook natuurlijk allerlei ziektes optraden en dergelijke. En dat was mede ook een reden waarom die volkeren uit het land verdreven moesten worden. En natuurlijk ook deze occulte praktijken. Hè, dus het was niet voor niks. He, want ze zeggen wel eens, ja, die Yahweh van het Oude Testament, dat is zo'n vrede God, want dan moest Israël moest al die volkeren uitroeien. En, ja, maar dat had wel een reden. Dat had wel een goede reden. En dat staat hier in de Torah. Onder andere dit. Dus er was gruweldaden. Dus er was onreinheid op alle mogelijke gebieden, om het zo maar te zeggen. En om die reden moesten die volkeren daadwerkelijk verdreven worden. En deden ze dat niet, ja, dan werden ze gedood. Want al die praktijken die moesten radicaal uitgeroeid worden. Dus dat is een heel belangrijk punt. Hè? Maar die Joden, kijk, hier is het dan ook zo merkwaardig, zou je op het eerste gezicht zeggen, dat die Joden hier zo, die zeven zonen van Sceva, hiermee behept waren, met al die bezweringen, formules, noem alles maar op. Terwijl dat in de Torah, ze wisten het uit de Torah, dat het niet aan in de haak was om te doen. Ze hadden de onderwijzing onder ogen, waarin God zei, daar moet je niet mee bemoeien, daar moet je niet mee bezig zijn. Dus dat is wel heel belangrijk natuurlijk, hè? Dat niet zomaar natuurlijk gezegd werd. En hier zie je ook hoe ver ze dan in feite die Joden afgeweken waren van hun eigen Torah. Notabene hier zonen van de hoge priester, hè? Een Jood en hoge priester. Dus misschien uit het hoge priesterlijk geslacht, dat zou kunnen. Hè? Kon niet in functie zijn, want dan hebben ze natuurlijk ver buiten het land. Een hoge priester kon natuurlijk echt in Israël zelf, alleen in Israël zelf, echt in functie zijn. Omdat daar natuurlijk de tempel en de tempeldienst was. Maar dit was natuurlijk in Efeze. Dus vermoedelijk is dit iemand uit het hoge priesterlijk geslacht. Dat zou kunnen in de opvolging. Maar dit is dus wat wel binnen Israël. We doen weer even een uitstapje, net als de vorige keer. Naar een rijtje vergelijkingen tussen Petrus en Paulus. En dit is het tweede overzicht. En hierna komen nog twee keer zo'n overzicht. Want er zijn in totaal 24 punten waarvan je kunt zeggen, hé, dat zie je bij Petrus en dat zie je later ook bij Paulus. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die koninkrijksbediening in het land. Hè, tot aan de grenzen ging Petrus. En Paulus ging die koninkrijksbediening doen buiten het land, hè, in de diaspora. Nou, we zien hier wonderen. Hè. Het eerste wonder wat Petrus doet is bepalend voor zijn bediening. En het eerste wonder wat Paulus doet is ook bepalend, maar dan voor de hele bedeling. Hè. Ik noemde net Elimas, die dan met blindheid geslagen werd. Dat was natuurlijk een uitbeelding in feite van het hele volk Israël, wat in die 2000 jaar met blindheid geslagen zou zijn. Dus dat eerste wonder wat Paulus doet in Handelingen 13 is bepalend voor deze hele bedeling. Of dit hele beheer, kan je ook zeggen. Wat wees Petrus af? Petrus zei, ja, zilver en goud heb ik niet, maar ik ken wel de naam van Jezus en die bleek grote kracht te hebben. En hij deed de genezing, maar hij wees dus duidelijk zilver en goud af. Dat doet Paulus ook in Handelingen 20. Die wees ook zilver en goud, kon hij ook niet geven en daar werkte hij ook niet voor. Hij werkt alleen voor zijn eigen levensonderhoud. Maar hij noemt ook, en dat is heel bijzonder, net als Petrus eerder, ook dat zilver en goud. Hè. En dan een derde vergelijking is dat de Petrus in arrest ging, dus die ging de gevangenis in. En ook Paulus, die werd ook gearresteerd. En dat lezen we in Handelingen 21. Ja, gebeurde natuurlijk ook in Filippi, maar in Handelingen 21 in Jeruzalem. Dat gaan we nog zien, als we tenminste daaraan toekomen. En dan het recht, hè, als het gaat om recht, komen ze voor het Sanhedrin. Nou, Petrus kwam voor het Sanhedrin in Handelingen 4 en Paulus komt voor het Sanhedrin in Handelingen 23. Een actie die ze doen, hè, dus een activiteit die zij uitvoeren, die brengt dan vrees over de mensen daar in hun omgeving. En dat is ook zo bij Paulus, wat Paulus, een actie van Paulus, of wat Paulus mocht, wat de Heer via Paulus bewerkstelligde, bracht ook vrees. Niet in de zin van angst, maar het bracht grote eerbied, grote vrees bij de mensen voor de naam van Jezus. Hè, de naam van de Heer Jezus. Die werd daardoor verheerlijkt, om het zo maar te zeggen. Daardoor vreesden de mensen in de goede zin die naam. Nou, dat doen wij ook. En dan schaduw. De schaduw van Petrus viel op iemand en dat bracht genezing. En bij Paulus was het zo dat de doeken die zijn huid of zijn opperhuid hadden aangeraakt, die brachten ook genezing. Dus dat is ook een parallel. Hè? Nou, ziet u even weer 6 puntjes wat zowel bij Petrus als bij Paulus voorkomt. Maar dat is even een, laten we maar zeggen, een voetnoot hierbij. Of, en dan gaan we even terug naar Matteüs 12, want daar gaat het over die, want we hebben het over bezweringen, we hebben het over boze geesten, waar men dus in Efeze ook alom mee bezig was. Hè. Dat was in die wereld van die dagen, die Griekse wereld, was dat heel erg bekend. Dat in heel veel steden waren er allemaal tempels met afgoden en bezweringen werden gedaan en noem alles maar op. Nou, dat was in Efeze ook heel sterk aanwezig. Hè, er waren, in die steden waren heel veel goden. Hè. Dat kan men ook allemaal terugvinden in niet alleen wat geschreven is, maar ook wat ze in de grond terugvinden. En de Heer Jezus die zegt dan, als het gaat om een blinde, hij ontmoette een blinde, daar gaat Matteüs 12 over, vanaf vers 22, daar ontmoet hij een blinde. En diegene kon ook niet spreken. En toen dreef de Heer Jezus een boze geest of een demon uit die mens, uit dat mens. En daarna kon dat mens weer zien en kon weer spreken. Dus die boze geest op een gegeven moment die zorgde ervoor dat hij blind was en dat hij stom was. En toen die boze geest uitgedreven was, toen was dat opgeheven. Dus dat kan, hè. Mensen kunnen, doordat zij bezet zijn door geesten of demonen, er kunnen er ook meerdere zijn, hè. U kent die geschiedenis wel, hè, van uit Marcus, dat er iemand is die zijn naam was Legio, want er zaten heel veel demonen in hem die er later in die varkens voeren, 2000, en die zich van de steilte afstortten. Dus die persoon of die mens was bezet door heel veel demonen, hè. Vandaar dat die Legio heette. Dat kan ook, hè. Het kunnen ook meerdere zelfs zijn. En dat is wat demonen doen, hè. Demonen zijn altijd op zoek naar een verblijfplaats of een woning. En dat kunnen mensen zijn, dat kunnen dieren zijn, dat kunnen voorwerpen zijn, noem alles maar op, hè. Dat kan allemaal. Maar goed, dat even terzijde. De Heer die dreef dus die demon uit die blinde, die niet kon spreken en die kon daarna wel weer zien en die kon wel weer spreken. En dat was natuurlijk profetisch. De Heer ontmoette in die blinde die niet kon spreken zijn eigen volk. Want als zijn eigen volk blind was voor de Torah, dan kunnen ze die Torah ook niet spreken vervolgens. Ik hoop dat u dat ziet, hè. En als de Heer iemand tegenkomt die bijvoorbeeld doof is, en voor wie die dan de oren opent en zegt die Ephata wordt geopend, dan ontmoet hij natuurlijk daarin zijn volk. En dat is dan profetisch, hè, dat de Heer in de toekomst die oren bij dat volk gaat openen. Dat moet u dan begrijpen. Hè? Als zo'n, wordt niet zomaar natuurlijk verteld door zo'n Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes. Maar dat heeft natuurlijk allemaal een diepere betekenis. Nou, dat was hier ook zo in Matthäus 12. Hè, dat de Heer in feite bij die mens die zijn volk representeerde, die demon uitdrijft. En dat was profetisch. Dat zal straks ook gebeuren. En u zegt, nou, bij het volk Israël demon uitdrijven? Hebt u dan niet gelezen in Openbaring? Hebben u dan niet gelezen Openbaring? Waarmee het volk Israël, dan moet ik wel zeggen, de afvallige kant, de diep afvallige kant van het volk Israël, waar die mee behept is, wat daar in Openbaring van beschreven staat. Hebt u dat dan niet gelezen? Nou, als u dat wel gelezen hebt, dan begrijpt u dat dit profetisch is, wat de Heer doet, en dat daarna dat volk kan zien, ja, want dan zet hij zijn voeten op de Olijfberg en dan zullen ze zien, ogen geopend, wie ze doorstoken hebben, wie zij doorstoken hebben. Want we hebben gezien, en goed, dan zegt u, dat kun je misschien ook anders interpreteren, goed. Maar we hebben gezien bij de kruisiging dat er iemand was uit een groep, en dat kan heel goed een groep Joodse mensen zijn geweest, die daar stond bij het kruis, die lanspits pakte en hem doorstak. Dus zij hebben hem doorstoken. Hè. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben, Israël. En dan zou dat precies kloppen op Zacharia, wat daar staat. Hè, dus dan ziet u hoe nauwkeurig die schriften dan vervuld worden, als u het mij vraagt. Hè. Maar dan zullen de ogen geopend worden als de Heer komt. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En dan zullen ze zich op de borst slaan en alle stammen zullen rouw bedrijven. En dan zal de rouwbedrijf net zo groot zijn als in de dagen van... Er wordt er verwezen naar Hadad Rimmon. Nou, dan moet u maar eens opzoeken wat het is. Maar dan zullen ze ook daarna weer kunnen spreken. Want dan gaat het volk licht worden voor de natieën. En dan zullen zij de woorden van God spreken. Die zullen uitgaan vanuit Jeruzalem. De Torah zal uitgaan vanuit Sion. Dan zal er gesproken worden. Want het woord van God, daar moet je niet over zwijgen. Dat moet je spreken. Dat moet gehoord worden. En dat is wat de Heer hiermee aan het doen is. Hij heeft die demon uit die mens uitgeworpen. En dan in het vervolg daarop zegt hij, in dat stukje zitten we dan hier in Matthäus 12. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad plunderen? Als hij niet eerst de sterke gebonden heeft, en dan zal hij zijn huis plunderen. En dat is wat boze geesten en demonen doen. Die komen heel subtiel jouw leven binnen, want het betreft hier dan het volk. Hè. De Heer heeft het hier in feite over zijn volk. Maar dat kan natuurlijk ook bij een mens gebeuren. Hè. Die kwade machten die kunnen heel subtiel een leven binnenkomen. En als ze eenmaal binnengekomen zijn, dan zullen ze dat hele huis of die hele mens gaan plunderen. En dat is niks te veel gezegd hoor. Dan ben je op de duur een heel berooid, moet ik zeggen, beroofd mens. Geestelijk is dan het goede bij jou weggeroofd. Hè, het goede wat er nog zat, misschien vanuit je opvoeding. En al het kwade is erin gebracht. Dat is plunderen, dat is roven. Geestelijk gezien. Hè. Kan dus bij mensen gebeuren, kan bij groepen gebeuren, het kan bij volkeren gebeuren. En dan zegt de Heer hier, wanneer u de onreine geest uit de mens uitgevaren is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Want ja, die onreine geest, of die demonen, die willen ergens inzitten, die willen ergens inwonen. Graag in mensen ook. En dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis. Let op hè. Ik zal teruggaan naar mijn huis. En dat huis kan dus een mens zijn individueel, maar dat kan dus ook het huis Israël zijn. En zo u wilt ook het huis van Juda. Natuurlijk, dat zijn ook huizen. Een volk is dan ook een huis. Waaruit ik weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. En dan gaat hij weg. En dan wordt het erger. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee. Die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij binnengegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. En dan zegt de Heer, zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Ziet u dat de Heer dit dus profetisch zegt over zijn eigen volk? Dit verdorven geslacht. En dan kun je zeggen van ja, dat is dan vooral de leiders van het volk. Ja, ja, misschien wel, maar het geslacht. Hè, dus dat heeft, als de leiders van het volk zou zijn, zal dat impact hebben op heel dat volk. En als we Openbaring lezen, dan zien we in het oog van deze profetie hier hoe waar die woorden van de Heer Jezus zijn. En dat zal blijken. Zij zullen een ander aannemen, zegt hij toch, ook in Johannes 5. Hè? Zij zullen een ander aannemen, die komt in zijn eigen naam, de in plaats van Christus, de in plaats van Messias. Die zullen ze aannemen. En dan wordt, als ze dat aannemen, wordt die toestand erger dan dat het ooit daarvoor geweest is. En daarna zal het ook nooit meer zo erg zijn. Want wat er dan allemaal aan demonie binnenkomt, berg je dan maar, zou ik willen zeggen. Want die tijd gaan we tegemoet. En dat wens ik niemand toe. Dat wens ik ook Israël niet toe. Zeker niet, absoluut niet. Maar het is profetisch voorzegd dat het gaat gebeuren. Daar moeten we wel onder ogen zien. Het is profetisch voorzegd. God heeft het voorzegd. En ze zullen nog door een hele moeilijke weg gaan. En dat zeggen ook Joodse mensen die zelf Jezus als hun Messias kennen. Die zeggen dat ook. Die zeggen dezelfde dingen over hun eigen volk. Dat het nog door een hele moeilijke weg moet gaan. Dat het nog door grote verdrukking heen moet gaan. Dat het nog door een zeer duistere periode heen moet gaan. En dat is niet prettig om te zeggen, maar het is voorzegd. Het is voorzegd. Het is geprofeteerd. De Heer zegt het hier. Hij zegt het. Dus ja. Ja. En dan keren we terug naar Handelingen. Handelingen 19. Antwoordend echter zei de boze geest tot hen: ja, Jezus ken ik, inderdaad. En Paulus heb ik geleerd. En jullie echter, wie zijn jullie? Kijk, die boze geest wist heel goed het verschil te maken tussen de gelovigen die op een gegeven moment hem weerstonden en die zonen van die hogepriester die hem wilden weerstaan met even gauw de naam van Jezus erbij halen, om het zomaar te zeggen. Hè, dus je ziet dat die geestelijke wereld het heel erg duidelijk is als het gaat om iemand die echt in geloof en volle overtuiging die naam van Jezus gebruikt en met volle eerbied ook natuurlijk, of niet. Thuis, dat de geestelijke wereld weet dat heel goed. He, daar ligt het gewoon heel scherp. Kijk, onder mensen die andere mensen op een dwaalspoor willen brengen, dan wordt dan de vraag gesteld: wie is Jezus? En dan krijg je een antwoord. Als het gaat over mensen die heel, laten we maar zeggen, vastzitten in het nieuwe tijdsdenken, laat ik het maar even zo noemen. En zij stellen dan de vraag: wie is Jezus? Dan krijg je vrijwel zeker het verkeerde antwoord. Het enige juiste antwoord is, als je de schriften erbij pakt en je vraagt je dan af: wie is Jezus? En je gaat uit de schriften ontdekken wie hij is. Ja, dan ben je bij het goede adres. Want dan ga je leren kennen wie de Heer Jezus is. Ja, zeker. Maar anders heb je grote kans dat men zegt van ja, het was een grote profeet of het was een revolutionair of het was een van de verlichte meesters van de wijsheid of weet ik wat voor dwarsstraten er allemaal zijn. Allemaal kwatsje natuurlijk. Nee, de Christus van de schriften, daar gaat het om. Die mogen wij kennen en die mogen wij ook uitdragen. Hè? Zoals hij gepresenteerd wordt in de schriften, wie hij werkelijk is, de weg, de waarheid en het leven. Ja, dat is inderdaad een absolute aanspraak. Hij is de enige weg, hij is de enige waarheid, hij is het enige leven. Buiten hem is er niet anders, buiten hem is dat niet. Dat is buiten kijf. En we leven misschien wel in de tijd dat dat misschien niet meer zo hard gezegd mag worden. Ja, dat zal best. Maar dat neemt niet weg dat het wel de Bijbelse waarheid is. En de mens waarin de boze geest was, sprong op hen. En dus de situatie keert zich ineens helemaal om. Hè? En beiden beheersend was hij zo sterk tegen hen dat zij naakt en verwond ontsnapten uit het huis. Dus ze konden met z'n allen konden ze die ene man die bezet was met die geest niet aan. Zoveel kracht kreeg hij kennelijk door bezet te zijn met die geest. Verschrikkelijk. En dan zie je ook wat, hier gebeurt het dan letterlijk, maar je kan het natuurlijk ook geestelijk hebben. Daarnet hadden we het over dat zo'n geestelijke macht in een mensenleven binnen kan komen en dat hij alles plundert, dat hij alles rooft. Nou, dat zie je hier letterlijk gebeuren bij die mensen daar. Die worden, de kleren worden van hun lijf getrokken en ze moeten vluchten. Ze worden beroofd enzovoort, blijven ze achter. En dat wens je in een mensenleven niet toe, een mens. Nee, maar dat is, iemand zei dat laatst, een bekende, ja, tegenwoordig noemen ze dat met een mooi Engels woord een influencer. Wel eens van gehoord, influencers? Nou, die was een influencer op een heel ander gebied, maar die is nu tot geloof gekomen en die zat ook helemaal in de New Age. En die vertelde, kijk, in het begin, die New Age, dat lijkt heel mooi, hè, maar je wordt er steeds meer in vastgezogen, als het ware. En het wordt steeds, als het ware, steeds stroperiger en je komt steeds vaster te zitten totdat je helemaal klem zit erin. En die was er gelukkig dan uitgekomen, die was echt bewust tot geloof gekomen. En die heeft ook echt heel helder, die kan er ook heel helder over spreken. En die waarschuwt nu ook tegen dat nieuwe tijdsdenken. Maar dat is wat het doet, hè. Het lijkt allemaal zo mooi, maar het is ook heel erg, als je daarmee bezig bent, dan word je heel erg gericht op ikken. Het gaat allemaal om jezelf, het gaat allemaal om jou. Het gaat allemaal om jouw welzijn, jouw eigen ik, noem alles maar op, hè. Dat is ook heel erg een kenmerk daarvan. Dat het heel erg om de mens zelf gaat draaien en niet meer om hem met een hoofdletter of andere mensen. Nee, maar dit gebeurt dan, hè. Je geestelijk gezien word je beroofd van al het goede en het kwade word je mee bezet. Dit echter werd bekend bij zowel alle Joden als de Grieken die Efeze bewoonden. En vrees viel op hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Want ze hadden ineens heel scherp zicht op, kijk, wat Paulus verkondigde de Heer Jezus, die naam. En dat had impact. Dat zorgde ervoor dat mensen, hè, die naam zorgde ervoor, het gebruik van die naam zorgde ervoor dat mensen genezen werden. Dat boze geesten uitgedreven werden, demonen uitgedreven werden. En dat werd bekend in dat gebied in Efeze, hè, wat bezwangerd was met afgoden en tempels en noem alles maar op. De Artemis-tempels, en u ziet hier op dat plaatje, ziet u één zo'n pilaar die er nog staat. En daar, om aan te geven, daaronder, als je dat gaat graven, dan is daar die beroemde Artemis-tempels, waarvan u een tekening ziet. En dat was toentertijd één van de zeven wereldwonderen. Dat gold als één van de zeven wereldwonderen. Die Artemis-tempel in Efeze. Die was gewijd aan de vruchtbaarheidsgodin Artemis. En daar zullen we dan de volgende keer wel over hebben met elkaar. Er was ook een Demetrius die dan zilveren tempels maakte en die dan zijn inkomsten verloren zag gaan enzovoort. Hè. Artemis was de vruchtbaarheidsgodin en er was natuurlijk ook in die tempel, maar dat had je ook in Korinthe, was die cultische tempelprostitutie werd daar gedaan. En dat was alomtegenwoordig in die wereld van die tijd, hè. En daarom had dit zoveel impact. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Mensen kwamen tot geloof, hun leven veranderde. Ja, en daardoor keerden ze zich af van al die afgoderij en van al die onreinheid. En keerden ze zich naar de Heer Jezus toe. Hè. Hun leven werd gereinigd. En vrees viel op in allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En dat is doordat mensenlevens veranderen ten goede. Mensen worden op God gericht, mensen worden op de Heer gericht in hun leven en dat verandert hun leven. De onreinheid gaat weg uit het leven. Ze krijgen een gereinigde levenswandel en zo werd de naam van de Heer Jezus groot gemaakt. Kijk, er zijn allerlei samenkomsten en dat is allemaal goed bedoeld hoor. We hebben het niet over goede bedoelingen. Ik geloof dat het allemaal heel goed bedoeld is. Hè. Dan organiseert men, hè, dat is al tientallen jaren aan de gang natuurlijk, grote praise samenkomsten, weet u wel. En dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze door de praise en de muziek gaan ze de naam van de Heer groot maken. Ja, ik begrijp wel wat ze dan bedoelen, maar ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Kijk, ja, aan de ene kant kun je natuurlijk heel kritisch zeggen, ja, die naam van de Heer is al heel groot. Wat kunnen wij die nou nog groter maken? Maar het goed, ik snap het wel, ze bedoelen het goed, ze willen de Heer loven en prijzen met die liederen enzovoort. En dat gaat natuurlijk allemaal ook in een ritme en die hele zaal gaat mee en het is een beetje donker met lichten enzovoort. Het zal allemaal wel, het is allemaal prima hoor. Maar daar moet ik dan aan denken als ik zo'n tekst lees, hè, de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Maar in die omgeving toen ging het echt om mensenlevens die veranderden ten goede. En daardoor wordt de naam van de Heer groot gemaakt. Dat is de naam van de Heer. Hè? De Heer die zo levens verandert. Ja, he, inderdaad, het is wonderlijk in onze ogen dat dat gebeurt. Zeker. En daarin, hè, wat de Heer bewerkt door mensen heen. Wat de Heer uitwerkt, dat die levens veranderen. Dat die levens gaan getuigen van hem. Dat is de naam van de Heer groot maken. Zeker. Bovendien kwamen velen van hen die geloofden, van harte belijdend en hen hun praktijken mededelend. Want misschien waren ze ook wel bezig geweest om ook op de verkeerde manier in de naam van Jezus. En waren ze misschien, terwijl ze nog geloofden, toch nog doorgegaan met bepaalde praktijken. Occulte praktijken, zo gewild. Of bezweringen, of weet je wat. Wij zeggen dan met onze bewoordingen, zeggen, ja, er was een geweldige opwekking aan de gang. En daar moeten wij nu ook om bidden, want dan wordt er gezegd, ja, wij geloven dat de Heer nog een grote opwekking gaat geven voordat hij komt. Nou, dat lees ik nergens, in de Bijbel. Dat lees ik niet bij Paulus. Dat er nog een hele grote opwekking gaat komen wereldwijd voordat de Heer Jezus komt. Dat geloof ik niet. Voordat de bazuin gaat? Nee. Wat ik wel lees is dat wat voor de pauze, 1 Timotheus 4, dat de mensen zullen afstand nemen van het geloof. En ze zullen leringen van boze geesten en van demonen gaan volgen. En dat is wat ik wel zie. Dat is wat je wel ziet in de afgelopen 100 jaar, 200 jaar, heel sterk gebeuren. Dat de Bijbel van binnenuit krachteloos wordt gemaakt. Door de ontmythologisering. Door de moderne gedachten. De Bijbel is dan niet langer Gods woord. Maar de Bijbel is dan wat de mensen hebben opgeschreven als weerslag van hun ervaringen met God. Dan is het een menselijk boek over God. Zo wordt er dan gesproken. Nou, dat is kwatsch. Het is Gods woord. En het is een openbaring van God. En in die openbaring staat ieder woord, ja zelfs ieder klein teken, precies op de juiste plek. Ook al is het maar een heel klein jotje. Of is het maar een heel klein, heel klein lettertje. Maar het staat precies op de juiste plek. Waarom? Omdat God het geïnspireerd heeft. Omdat het door de Heilige Geest van God hebben mensen, daardoor gedreven, hebben mensen geschreven. En hebben mensen getuigd, ook van het lijden dat op Christus zou komen, zegt Petrus dan, en van de heerlijkheid daarna. En ze raadpleegden zelf hun eigen profetieën achteraf, want ze begrepen lang niet altijd wat ze gezegd hadden. Nee, dat kwam omdat de Heilige Geest daar profetisch door hen heen had gesproken. Dat. David was zich helemaal niet bewust wat hij schreef toen hij de psalmen opschreef. Psalm 16. Dat hij toen schreef over de opstanding van Christus. Ik denk dat hij toen hij het opschreef, dat hij zich dat niet bewust was. Maar later, misschien is hij zich daar iets van bewust geworden. Petrus, die getuigde daarvan op de Pinksterdag. Dat David toen ook als profeet had geschreven in Psalm 16 over de opstanding van Christus. En dus het is Gods woord, het is Gods openbaring aan ons mensen. En dat is het meest kostbare wat we hebben, Gods woord. De schriften, in de grondteksten natuurlijk. Maar dat is het kostbaarste, want het is openbaring van God. Het is niet zomaar een mensenwoord. Nee, het zijn Gods woorden die tot ons komen en die levenskracht hebben. Dat woord heeft in zich leven, kracht om mensen levens te veranderen. Mijn woorden, zegt de Heer Jezus ook, zijn geest en leven. Die woorden, die veranderen mensen. En dat is inderdaad, ja, nogmaals, het is wonderlijk in onze ogen als we dat zien. Nou, wat daar gebeurde is, en wat misschien ook wel heb gedaan, en dat hebben mensen ook wel gedaan met dingen waar ze vroeger mee behept waren, die hebben ze verbrand en dat gebeurde ook hier. Een aanzienlijk aantal echter die de magie bedreven, en dat staat ook in boeken, en tegenwoordig heb je die boeken natuurlijk ook, de boekrollen samenbrengend verbranden ze voor het aangezicht van allen. Want daar waren heel veel boeken. En er zijn ook nog wel boeken van bewaard gebleven, hoor. Die in Efeze ook opgeheld deden. Waarin al die magische bezweringen enzovoort stonden. Magiebedrijven, dat is het woord magaio in het Grieks. Hier wordt niet het woord tovenarij gebruikt. Wat in Openbaring wel gebruikt wordt. En dat is heel merkwaardig. Dat is het woord pharmakeia. Wat tovenarij in Openbaring. Bij de ondergang van Babylon wordt gesproken over dat de mensen die tovenarij hadden bedreven in Babylon, daar wordt in het Grieks het woord pharmakeia voor gebruikt. Ja, we kennen dat woord nog wel, hè? Toch? Pharmakeia, dat is de farmaceutische industrie. Toch opvallend, merkwaardig is dat, heel merkwaardig. Maar zij verbranden al die boekrollen als teken dat ze daar echt afstand van namen, want die waren heel kostbaar. Dat was heel veel geld wat daar eventjes verbrand werd. En dat waren maar liefst 50.000 zilverstukken. Zij telden hun waarden op en vonden een bedrag van 5 keer 10.000 zilverstukken. Ja, er staat eigenlijk zilver, maar de strekking ervan is dat het ging om zilverstukken, zilveren munten. En ik heb hier een aantal voor u afgebeeld. Atheense zilvermunten, dus die waren toen best wel bekend. En een decadrachme uit Syracuse, uit Sicilië, Italië. Dat was toch dat was nog ver voor de tijd van de maffia trouwens. Maar wel zilveren munten, en dat is een hele grote waarde hoor. 50.000 zilverstukken of zilveren munten, dat is nu miljoenen euro's. Dat zou nu miljoenen euro's vertegenwoordigen, die waarde. Dus dat was nogal wat daar gebeurde. Hè, wat men allemaal verbrandde. Maar het was terecht, want het waren allemaal natuurlijk van duistere machten zaken afkomstig. Dus ja, wat moet je ermee? Nou, de fik erin. Hè, de brand verbrandde die hap. Dat is de beste manier. Ben je het kwijt. En zo groeide het woord van de Heer machtig en was sterk. Hè, dat is de kracht van het woord van God. En uiteindelijk is dat een kracht die groter is dan in wezen, kunnen we wel zeggen, welke krachten dan ook. Hè? De kracht van het woord van God. Want kijk, God heeft gesproken dat deze oude schepping, daarvan zegt Petrus, die wordt ten vure bewaard, hè? Die wordt bewaard voor het vuur. Dat is een uitspraak van God, God heeft dat gezegd. En dat betekent dus dat deze oude schepping, waar we nu nog op rondhobbelen hier, die zal eens door vuur vergaan, deze oude schepping. En dan moet die plaatsmaken voor een hele nieuwe schepping. En dat het gaat gebeuren, dat is nou de kracht van het woord van God. Hij heeft het gesproken, God heeft het gesproken, en het gaat ook gebeuren. Zo ziet u hoe krachtig dat woord van de Heer is. En wij kennen ook die kracht, want het heeft onze levens veranderd. Het bepaalt onze levens, het bepaalt ons denken, het bepaalt ons hoe we zijn, hoe we waren. En we zijn veranderd en hoe we nu zijn, ja, dat is allemaal gevolg van de kracht van het woord van de Heer. Het was machtig, het was sterk. Ja, en daarom kunnen we eigenlijk niet anders dan doorgaan met dat woord uitdragen, hè, dat woord doorgeven, dat woord spreken, hè, als God die gelegenheid geeft. Want dat is een krachtig woord. Het gaat niet om onze eigen woorden, maar het gaat om wat het werkelijk is. Hè. Geen mensenwoord, zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen. Maar zij hadden het aanvaard dat wat het werkelijk is, het woord van God. En dan heb je diep ontzag. Ja, het gaat om het woord van God. Het is niet zomaar een woord, maar het is van hem. Het komt bij hem vandaan. En dan, ja, dan kun je maar één ding doen. Dat is daar met je hele leven volop rekening mee houden. En meer dan dat, je leven door laten bepalen. Je toekomst ligt vast. God heeft het allemaal voorzegd. De toekomst, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Pieter heeft daar afgelopen zondag in Sint-Philipsstand fijn over gesproken, over de eonen. En dan zie je zo in een vogelvlucht dat hele plan van eonen, zie je aan je oog voorbij gaan. Je hoort erover en grote gerichten die God dan doet plaatsvinden als overgang van de ene eon naar de andere. Ja, we staan vlak voor zo'n overgang, dat deze boze derde eon door onder andere ook vuur, niet wereldwijd, maar wel veel vuur, zal overgaan naar die komende vierde eeuw van het koninkrijk. En dat is allemaal geschreven, dat is allemaal woord van God. Nou, we leven in de tijd dat zijn beslag gaat krijgen. En dat is het geweldige natuurlijk, dat we zo op die wijze Gods plan hebben mogen leren kennen. En dan, ja, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dan is het voor mij niet van, gaat het nou alweer over de eonen? Nee, dan ben ik nieuwsgierig van, ja, uit welke gezichtspunt wordt het nu benaderd? Wat lezen we daarvan? Misschien hele bekende woorden. En ineens zit je te lezen en je valt iets op van, heb ik eigenlijk nog nooit zo gelezen op die manier. Dat is bijzonder. Nou, dat is het woord van God. Daar kun je, ook al ben je je hele leven ermee bezig geweest, het is altijd weer nieuw, het is altijd weer fris en het is altijd weer bemoedigend, versterkend. Ja, en dat is het geweldige. Hè? Dat is nou het woord van de Heer. Dat maakt het tot een uniek woord. Een boek, een roman, kan je 1 of 2 keer lezen en heb je het gelezen, weet je het allemaal. Maar de schrift, dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Daar moet je mee bezig zijn, daar moet je bestuderen. Is niet een boek om alleen maar, het is goed om te lezen, maar het is niet alleen maar om te lezen. Het is ook om te bestuderen. En dan, als God het geeft, door zijn geest geleid, kom je daarin verder. En daar moet je ook horen. Toen deze dingen echter vervuld werden, en daar gaan we de volgende keer dan wat uitgebreider over spreken, omdat dit een belangrijk keerpunt is in de bedieningen van Paulus. Maar daar gaan we de volgende keer dan wel dieper op in. Toen deze dingen echter vervuld werden, dat is een hele belangrijke zin hier, die Lucas moest opschrijven. Toen deze dingen echter vervuld werden, dus hiermee wordt een bepaalde fase van Paulus' bediening afgesloten en breekt er een nieuwe fase aan. En nam Paulus zich voor, let op, nam hij zich voor in de geest, staat ook niet voor niks, hè, door Macedonië en Achaïe komend naar Jeruzalem te gaan, zeggend, nadat ik daar gekomen ben, moet ik ook Rome zien. En in feite sprak hij hier al profetisch over hoe zijn loopbaan verder zou verlopen. En dat hij uiteindelijk ook daadwerkelijk in Rome terecht zou komen. Hij nam dat in de geest voor. En God gaf hem dat in zijn geest, dat hij dat zo kon zeggen. En zo heeft het ook zijn beslag gekregen. Nou goed, we laten het hierbij voor vanavond. En we gaan afsluiten met een dankgebed. En nog even, voordat we gaan danken, even snel de agenda. Want ik denk dat het ook fijn is als u voor die samenkomsten bidt. De Aker, Efezebrief volgende week donderdag, 8:00. En dan Thorbecke, 25 januari, Christus en Psalm is het onderwerp dan. En ook 1 februari in Papendrecht, Christus en Psalm is het onderwerp. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat we ook deze dingen met elkaar mochten bespreken vanavond. En ging over ernstige dingen die gebeuren daar, uitdrijvingen van demonen, van boze geesten, geestelijke machten. En we beseffen ook dat ons bezit, om het zomaar te zeggen, Vader, ons geestelijk, wat we van u hebben ontvangen, is geestelijk in Christus, te midden van de hemelsen. En Vader, dat lotdeel daar wordt bestreden door geestelijke machten. Maar u heeft ons daarop gezet. En we mogen dat in de geest daarop stand houden. Vader, en doe ons dat, dat we in die hele wapenrusting van u stand houden. In al die geestelijke strijd die er is, te midden van de hemelsen, dat we stand houden op dat lotdeel wat u ons gegeven heeft in hem. En dat we ons niet laten daarvan aflaten brengen door geestelijke machten die ons willen manipuleren via bloed en vlees. Of hoe dan ook, Vader. Maar dank u wel dat we dagelijks die wapenrusting aan mogen hebben en onderkennen wat van u is en toetsen wat het uitstekende is. Opdat we dat vasthouden. Vader, wat overeenstemt met het evangelie wat in deze tijd klinkt. Vader, wat ook we mogen uitdragen, de brieven van Paulus. Vader, dank u wel voor dat kostbare wat u ons heeft gegeven, dat we dat ook mogen doordragen naar anderen toe, uit mogen dragen. Belangrijke Efezebrief, Vader, waar we volgende week weer mee bezig mogen zijn. Vader, zo wezenlijk voor ons, voor onze wandel en daarop gericht leven. Vader, dank u wel dat u ons vasthoudt en draagt, dat u ook ons deze avond wilde geven, dat we mogen zien hoe zaken ook in het geestelijke bereik werken. En we kunnen onderkennen wat van u is, wat van de geest van God is, van u is en wat van andere geest is. Vader, dank u wel dat we zo hier weer een moment met elkaar over mochten nadenken, door uw woord geleid. En Vader, dank u wel dat we zo weer beseffend van hier mogen gaan, beseffend dat u nabij bent, ook in de komende dagen, Heer, met alles wat daarin mag en zal gebeuren en wat ook moet gebeuren. Vader, het is alles bij u bekend. Wees nabij in rouw, in verdriet. Wilt u daarin troostend uw woord en ondersteuning geven. Vader, dank u wel voor uw trouw en bewaring en goedheid. In alles bent u nabij, bent u trouw, bent u in uw genade, ziet u op ons neer en heeft u ons lief en ziet u ons aan in Christus. En zo mogen we ook elkaar aanzien. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor alles wat u ons geeft en nog geven zult. En bedanken u, Vader, in alle opzichten mogen we u heel dankbaar zijn dat we dit woord al zo lang hebben mogen leren kennen. En ja, Vader, ook voor al die plaatsen waar dat uitgedragen wordt. Bedank u daarvoor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.